Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen, het genie achter Pieter van de Hogeband, en horen we van Jeroen Otter hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete podcast app.
Kortie Media.
Ik zou naar 40 andere plekken in de wereld 10 keer liever gaan dan naar Saoedi-Arabië. Omdat het me A, niet zo heel erg aanspreekt wat daar gebeurt. En B, omdat het volgens mij landen zijn die mij interessanter lijken. Maar ook natuurlijk geldt voor mij ook als er een shitload of money tegenover zou staan. Ja, zou ik daar wel aan gaan tornen. Ja.
In deze aflevering de huidige aanvoerder van de voetbalclub Sparta. De club waar voetballers als John de Wolf, Louis van Gaal, Danny Blind en Kevin Strootman groot werden. En onze gast van vandaag is hard op weg om een Mr. Sparta te worden.
Je hebt er ongetwijfeld eentje voor jezelf.
Nou ja, ook. Kijk, nu ga ik hem op glad ijs begeven.
Maar ik ben en dit gaat hij niet uitknippen.
Maar ik zeg ook, ja, kijk, Bartje vriend. Ja, ik vind het niet heel lekker, maar ik vind de melodie van Brazil, la 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 la, vind ik een stuk lekkerder. Ja, vul het maar in.
Ik ben Suze van Kleef.
En ik ben Kim Lammers.
Welkom bij Aanvoerders. Bart Vriends, welkom.
Dankjewel, dat is gênant hè, dit.
Vertel, waarom is dat gênant?
Nee, dit vergt wel enige context. We hebben in onze podcast, de Core Podcast, een rubriekje die ik eigenlijk zelf een beetje ben begonnen. Omdat ik me verbaasde over het gebrek aan creativiteit in vooral Nederlandse stadions. Als het gaat om liedjes die voor spelers worden gezongen. Ik gaf als voorbeeld Noah Lang, is een sensationele speler, leuke persoonlijkheid ook. En dat wordt dan toch al snel Noah Lang, weet je wel. Dat geldt eigenlijk bijna voor iedereen. Dus we hebben er een soort running gag van gemaakt. En Maarten, een van de vrienden met wie ik de podcast maak, die gooide het uiteraard ook bij mij voor de voeten. En ik kon toch de verleiding niet weerstaan om te erkennen dat ik ook wel eens zo'n deuntje voor mezelf in mijn hoofd heb. Dus met enige voorzichtigheid en nuance pers ik dat er dan toch uit. Grappig genoeg, er wordt er best wel veel naar geluisterd, naar die podcast zelf. En scoorde ik, denk ik, 2 weken later 2 doelpunten tegen Volendam. En werd dit door het uitvak overgenomen. En dan klinkt het toch alsof je je eigen liedje hebt geïntroduceerd en bedacht. Wat dus heel gevaarlijk is voor een voetballer om te doen. En eerlijk gezegd, is dat ook de uitkomst. Maar ik zei het met hopelijk iets meer voorzichtigheid dan het nu klinkt.
Denk jij dat jij de enige voetballer bent die zijn eigen liedje bedacht heeft?
Nee, je hebt het voorbeeld van Karim Rekiki. Ja. Karim Rekiek van PSV toen nog. Die, ik weet niet of hij het zelf heeft bedacht, maar die ging op de huldiging van PSV. Ze werden kampioen, geloof ik. De microfoon werd in zijn handen gedrukt en die ging niet een liedje over andere spelers of over PSV zingen, maar die ging zijn eigen liedje zingen. En daar wordt natuurlijk nog over gelachen, maar dit voorbeeld van mij is ongeveer op hetzelfde niveau. Misschien nog wel erger, dus ik schaam me dood.
We gaan het hebben over Sparta.
Ja.
Over de grote verrassing van het vorige seizoen, 2022-2023. Onder trainer Maurice Stijn eindigde de Rotterdammers knap als 6e in de Eredivisie en deden dus ook mee aan de play-offs voor de Conference League. Maar spelen voor Sparta gaat ook met pieken en dalen. Wat doe je als aanvoerder van een ploeg die in een dip zit? Wat gebeurt er achter de schermen in de kleedkamer? Moet je of kan je kwetsbaarheid tonen als aanvoerder? En hoe balanceer je tussen trainer en het team? En we gaan het ook nog hebben over je tweede carrière. Goed beluisterde podcast, je noemde hem al. Graag gezien de gast in talkshows. Je spreekt je uit over het klimaat. Voetballers die in de zandbak gaan voetballen. Is dat allemaal met elkaar te combineren? Daar gaan we het over hebben. Maar eerst het aanvoerderschap. Ja. En je bent nu aanvoerder bij Sparta. Maar je was het ook bij Go Ahead al een hele tijd geleden.
Ja.
Hoe ging dat? Was dat logisch?
Nou, het is eigenlijk, ik was het vaak in de jeugd van FC Utrecht, was ik het eigenlijk ook al vaak. Ik weet niet, ik zou mezelf niet per se typeren als de eerste beste leider in het team. Maar toch is het resultaat vaak dat ik dat wel ben geworden of zo.
Maar dat komt ergens vandaan.
Ja, natuurlijk. Dus misschien klopt mijn beeld met de situatie ook niet altijd met het beeld dat trainers daarvan hebben. Maar goed, dus ik heb een geschiedenis met dat. En bij Go Ahead Eagles, ik werd speler daar. Dat ging hartstikke goed. Ik ben centrale verdediger. Dat is een positie die daar over het algemeen wel geschikt voor is. Het spel voor je. Meestal wordt dat centrum ook niet zo vaak gewisseld. Dus je kan een hele reeks aan wedstrijden maken. En dat gebeurde ook. Ik was gewoon een gewaardeerde speler. Ik ben wel iemand, denk ik, die naar voren treedt. Niet als enige, maar altijd met een aantal anderen. Als er iets besproken moet worden, of als er iets gebeurt, of als er iets moet veranderen. En zodoende groeien in die rol. En toen was, denk ik, Marnix Kolder aanvoerder. Die was op leeftijd, die stopte ermee. Ik was al de tweede aanvoerder. Ik ging al vaker spelen dan dat hij speelde. En zo ging die als vanzelfsprekend uiteindelijk naar mij toe.
Ja, je zegt, ik ben misschien niet het aanvoerderstype. Maar wat mis je dan aan jezelf waarvan je denkt, dat hoort bij een aanvoerder?
Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed, maar je hebt al snel een beeld van de leider of de aanvoerder als degene die altijd het hoogste woord heeft of het meeste geluid maakt of altijd naar voren treedt of zo. Zoals je in de klas al vrij snel 2-3 mensen kan aanwijzen die het meest in de spotlights treden. Dat ben ik niet per se. Ik ben ook niet heel bleu of verlegen, maar het zit er ergens. Er zit iets van me in beide dingen. Ja, en ik denk dat het uiteindelijk hoef je dus ook niet de luidste van het team te zijn om tot aanvoerder te worden gebombardeerd. Dat blijkt.
En ben je dan in die rol gegroeid, eerst als vieze aanvoerder en uiteindelijk weer en nam je die band over? Veranderde je daar ook iets?
Ja, zeker. Ik denk dat het gewoon een stapjes in verantwoordelijkheid zijn. En als tweede aanvoerder of vieze aanvoerder, hoe je het wil noemen, word je al nauwer betrokken bij gesprekken met de trainer of met het bestuur of met de aanvoerder zelf. En word je al min of meer gedwongen om wat meer na te denken over niet alleen jouw eigen bijdrage in het team, maar hoe het geheel zich beweegt. Maar je kan je ook nog een beetje verschuilen of verstoppen. Je hoeft niet altijd de verantwoordelijkheid te dragen. Je kan ook nog eens net doen alsof je het niet gezien hebt en onder de douche gaan staan op het moment dat er iets moet gebeuren. Want hey, er is nog altijd een aanvoerder die het kan regelen. Maar als je dan zelf die band hebt, dan is er geen weg meer terug. En in mijn geval vond ik wel prettig dat ik even een aanloop had. En dan niet vanaf de eerste dag het allemaal moest regelen en bepalen. Doe ik nog steeds niet alleen trouwens. Maar
zo Matthijs de Ligt, die op zijn 18e aanvoerder van Ajax
ja,
was. Dat
nou, is een verantwoordelijkheid. Ja. En flink ook. En dat is vrij knap. Ik ken hem niet, maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij dat zelf heeft ervaren op zo'n leeftijd. Als zo'n,
Matthijs, als je luistert, kom nog een keer langs om dat te vertellen.
Ja, kom het eens uitleggen, jongen. Hoe je dat allemaal doet.
Nee, maar want verantwoordelijkheidsgevoel is ook wel iets wat jij bij je draagt.
Ja, dat denk ik wel. En volgens mij is dat het enige wat de aanvoerders onderscheidt van degene die daar geen belangstelling in hebben. Dat is een sterk gevoel voor dat het uitmaakt wat er gebeurt in het team. En dat je daar ook invloed op kan hebben of zo. Dus dat je simpelweg verantwoordelijkheid neemt voor dingen die fout gaan. En je is bevraagd, hoe kunnen we dit anders doen met elkaar? Hoe kan ik dit anders doen? Waarom spelen we zo slecht? Of speelt hij zo slecht? En kan ik daar misschien iets mee? En dat leer ik met de jaren. Want ik was vroeger ook vooral met mezelf bezig. Maar uiteindelijk heb ik meer ruimte over om je ook eens met dat soort dingen te bemoeien. Dus dat is verantwoordelijkheid nemen, denk ik.
En kan je zo'n moment benoemen waar je echt van geleerd hebt? Waarin je daarmee moest dealen of dat anders bent gaan doen? Of dat misschien wel hebt overwonnen?
Dat is lastig. In mijn eerste periode bij Go Ahead Eagles bijvoorbeeld, ik was ook vrij jong. Ik denk misschien 3-24 of zo. Had ik wel het gevoel dat ik... Ik nam dat veel te veel op me. Dus ik had het idee dat ik de hele club op mijn schouders droeg. Dus dat was niet zo, maar dat had ik mezelf dan toch een beetje aangepraat.
Dus mentaal lijkt me dat.
Ja. Dus als er slecht werd getraind, of er was gemor, of de paas en trapvorm was slecht, dan had ik het idee dat iedereen naar mij aan het kijken was van, doe er iets mee. En dan ging ik daar iets mee doen, terwijl ik dat ook niet echt voelde. Ik zit het een beetje uit te vergroten, maar dat werd een soort last of zo. En ik heb in ieder geval geleerd dat het helemaal niet alleen op mijn schouders ligt. Dus dat je ook sommige dingen niet in de hand hebt. Dat je je ook niet altijd overal mee hoeft te bemoeien. En dat je zeker niet iets moet gaan doen of zijn wat je niet bent.
Maar denk je niet ook dat een goede leider zichzelf ook goed kent? En dat dat dus ook even tijd nodig heeft om echt jezelf te leren kennen?
Ja, ik denk wel dat het raadzaam is om een beetje, laat ik zeggen, volgroeid te zijn. Dus dat je dingen hebt overwonnen en dat je niet alleen nog maar zeg maar net je hoofd boven water houdt in je eigen carrière, maar dat je een beetje hebt geleerd om dat te relativeren, dat je een beetje ruimte over hebt om je met andere dingen te bemoeien. Dat is denk ik wel voorwaarde.
Dat was Go Ahead Eagles. Daarna ging je naar Sparta, waar je nu 8 jaar ja. al zit. Mm-hmm. Nog vele jaren.
En jaren nog hierna, zeggen ze in Rotterdam, ja.
Mooi. Daar werd je niet direct aanvoerder, hè? Wat voor team kwam je terecht?
Ik kwam in het kampioensteam van 2016 terecht. Die werden kampioen in de keukenkampioendivisie. Thomas Verhaar, vriend en mede-podcastmaker van me, die speelde daarin bijvoorbeeld. Alex Pastoor was de trainer, Michel Breuer was de aanvoerder. En ik kwam daar terecht. Ik had zin in een soort nieuw avontuur. Ik vond dat ik even wat minder in de comfortzone, om in slecht Nederlands te spreken, moest zijn. Dus ik was toe aan wat nieuws en dat werd Sparta. En ik kwam in een team dat heel erg dol op elkaar was. Die waren net kampioen geworden, we waren in Mallorca geweest, sloegen elkaar op de schouders, vonden het geweldig wat ze aan het doen waren. Vonden de trainer top. Dus ik kwam daar een beetje in zo'n, in een soort...
Te laat op het feestje.
Ja, goed. Mooi gezegd, ja. Eigenlijk wel, ja. En daar moest ik erg aan wennen, moet ik zeggen. Ik dat heeft waarschijnlijk niemand gemerkt. Maar ik schikte me daar een beetje in zo. Terwijl ik eigenlijk was gehaald om daar gewoon basisspeler te worden. En direct te gaan spelen. Maar ik had even de tijd nodig om daar aan te wennen.
Maar waar moest je aan wennen dan?
Ja, ik was zelf eigenlijk een van de belangrijkste spelers bij mijn vorige club, waar we promoveerden, waar ik ook net als die jongens van Sparta op de brink stond met een beker in mijn hand. Toch een beetje het gevierde mannetje aan het uithangen was daar met mijn teamgenoten. En dat wilde ik graag bij mijn volgende club ook zijn, maar daar kwam ik in een soort in het feestje terecht, waar ik net even te laat aanschoof. En ik moest me daarna verhouden. Dacht ik wil niet per se hier ineens de boel gaan regelen of een grote mond hebben. Maar eigenlijk heb ik daar wel een beetje te lang mee gewacht, waardoor het feestje een beetje aan me voorbij ging. Ik raakte ook vaak geblesseerd. Dus het was een beetje een pechvolle situatie. En als ik dan speelde, was het niet heel overtuigend. Soms wel, soms niet. Het werd steeds gebroken, dus ik kwam nooit echt in dat feestje terecht, waar ik wel het middelpunt van wilde zijn. Dus dat duurde even. Voordat het slaagde.
En hoe denk je dat die omslag kwam?
Speling van het lot bij mij. Het was eigenlijk helemaal niet zo succesvol. Ik speelde soms wel, dan weer niet. Dan was ik weer geblesseerd. En dat was een continu ritme van 1,5 jaar of zo. Ja. Waarop ik zelfs mocht vertrekken na 1,5 jaar. Wat nogal rauw op mijn dak viel. Want ik had het idee dat ik net lekker erin, net lekker op het feestje aanschoof.
En dan word je bij de directeur geroepen?
Bij de trainer geroepen. Ik was al 2 maanden geblesseerd, dus ze hadden ook verder niks aan me. Maar het is een beter idee om in de winterstop uit te kijken naar een nieuwe club. Je kan je auto daar en daar inleveren waarschijnlijk. En regel het verder met de technisch directeur. Maar dit is de mededeling. Dat was een flinke tik, moet ik zeggen. Nee, misschien wel de hardste tik die ik in het voetbal heb gekregen. Maar 2 weken later...
Waarom denk je dat het hard binnenkwam?
Het kwam toch een beetje onverwacht. Omdat ik het idee had... Ik vond het snel. Ik was net daar gekomen waarvan ik dacht... Hey, nu zijn we in de goede rails beland. Nu kom ik waar ik wil zijn. Mm. Helaas raakte ik geblesseerd. Maar na de winterstop is het mijn beurt. En die kans kreeg ik uiteindelijk niet. Want het was gewoon pat, pat, pat. Harde beslissingen zoals die in het voetbal gemaakt worden. Niet ten gunste van mij dit keer. Die tik is hard. Omdat het een tik in je zelfvertrouwen is. En in je beeld is van wat je denkt te zijn. En wat je blijkt te zijn. Laat ik het zo zeggen. Maar 2 weken later werd die trainer ontslagen. Omdat we met 7-0 verloren ergens. Waar ik overigens ook niet bij was.
Dus ik zat niet jouw schuld, nee.
Ik was nog steeds op zitten, dus ik zat toe te kijken. Dus ik had ook helemaal geen invloed op wat daar gebeurde. En toen werd de trainer ontslagen. En een dag later dachten andere mensen binnen de club er anders over mijn toekomst. En kon ik toch blijven. En toen...
Maar hoe bizar, herpak je dan? Want het is toch extreem?
Ja, dat is wel apart. Ja, hoe pak je dan? Ik weet nog dat ik zat met een andere speler die in hetzelfde schuitje zat te appen toen dat nieuws naar buiten kwam. Die appte naar mij. Het spel is op de wagen die avond. En waarmee hij natuurlijk bedoelde, we kunnen weer. Er gloort weer wat voor ons. En wie, binnen 2 weken kan de wereld er weer anders uitzien. En dat bleek. En dan na de winterstop was ik, denk ik, weer basisspeler eigenlijk.
In 2018 degraderen jullie met Sparta. Waar zijn we dan in jouw rol?
Dat is vrij kort na het situatie die ik net vertelde. Ik wel, ja. Dat is 4 of 5 maanden verder of ja. Zo. Dus ik was...
Je staat weer in de basis?
Ja, ik sta weer in de basis, ja. Maar ik ben nog niet de dragende speler. Ik ben dan gewoon iemand die zich in de basis heeft geknokt en dat wel oké doet. Maar het ook nog niet... niet met volledige zekerheid en overtuiging doet. Dus eigenlijk net na die zomer werd ik ineens gevoelsmatig wel een speler om wie het, nou niet laat ik zeggen om wie het ging draaien, maar die een belangrijke positie in dat, en echt een belangrijke positie in dat team kreeg. Ja.
En is die degradatie, is dat het absolute dieptepunt in jouw carrière?
Eerlijk gezegd, op persoonlijk vlak, dat fragment hiervoor, dat ik eigenlijk kon vertrekken en dat het een onsuccesvol verhaal bleek te zijn. Vond ik die degradatie bij Go Ahead Eagles zwaarder, omdat ik daar aanvoerder was ook en daar wel een hele vaste rol had en alles speelde. En dat we het niet voor elkaar kregen om erin te blijven. En ook om, wat ik net zei over dat verantwoordelijkheidsgevoel, je zit dan toch in een stadion van 10.000-12.000 man. En in de stad vindt iedereen het heel belangrijk. Dus je hebt het idee dat je al die mensen teleurstelt. En die mensen op kantoor die daar werken en die de hart voor de club hebben. En sommigen worden nog ontslagen en de trainer flikkert eruit. En het is het gevoel dat je al die mensen teleurstelt. En dat is wel naar. En,
wat deed dat met jou? Hoe moest je daarmee dealen dan?
Ja, voel je gewoon heel slecht mens eventjes. niet per se slecht mens, maar gewoon iemand die niet aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen. Met zijn team. Dat vond ik toen heel vervelend. En gelukkig is het ook een vluchtige wereld. En ik denk dat was Willem II vorig jaar gedegradeerd. Of Emmen bijvoorbeeld.
Nee, Groningen afgelopen jaar.
Precies, laat ik Willem II noemen. Dat was echt dramatisch en daar zijn echt tranen gevloeid. En nu zijn ze toch ook vrij kort daarna heel erg blij met z'n allen dat ze bovenaan de keukenkampioendivisie staan. Dus het sentiment draait ook wel weer snel.
Ja, want datzelfde jaar degradeerde volgens mij FC Twente en promoveerde ook. Ik snap als je in dat proces zit en je voelt misschien ook al ergens, het gaat ons gewoon niet meer lukken.
Ja.
Dat op een training, elke keer moet je herpakken weer na alleen maar verlies. En aan inzet zal het niet ontbreken, maar zo'n vicieuze cirkel negatief, dat is gewoon killing.
Ja, zeker. Misschien is het degradatiemoment niet eens het leermoment, maar de periode daarvoor is het interessantst. Dat is de periode dat... vertrouwen wegvloeit, dat je gaat spelen voor het publiek, dat begint te fluiten, dat er een soort zenuwachtige sfeer in de groep hangt, dat er cynisme ontstaat, dat er spelers zijn die misschien er met de pet naar gooien of juist heel overijverig worden, daar wordt het tricky. En
Dat bij jullie ook zo?
Ja, volgens mij is dat bij elk team dat degradeerde. Wat ik daar wel van heb geleerd is dat vroegtijdig signaleren en ingrijpen, of jij dat nou doet, of de trainer of de technisch directeur, wel raadzaam is, denk ik.
Dus ja, en wat hadden ze kunnen doen dan?
In dat specifieke jaar, het is moeilijk, maar je hebt bijvoorbeeld een afscheid nemen van een aantal spelers die niet helemaal meekomen of die toch een beetje als een soort ballast beginnen te voelen. Of afscheid nemen van de trainer op een eerder moment als het niet werkt. Of eerder als team bespreken wat er aan de hand is. En dat niet pas in mei of april doen. Als je eigenlijk al onderaan staat of dreigt te staan. Maar liever in februari. Dat soort zaken.
Benoemen dingen voor het gaat rotten. Of
ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. En het liefst ook niet alleen benoemen, maar ook oplossen voordat het te laat is. En je had het van de week, was het Volendam tegen Fortuna. Dat die zitten ook wel toch in de alarmfase allebei.
Vitesse Volendam.
En wacht nog 4-5 wedstrijden. En dan is het echt alle hens aan dek. Ja. En dan worden alle ballen weggeschoten als je niet uitkijkt. En begint het publiek rug te keren. En gaan ze het trainingsveld bestormen. En dan is het wel heel lastig om het tij nog te keren. En dan liever dan even net iets eerder wanneer je... als je het voor elkaar krijgt om dat even voor te zijn.
Denk je dat in de voetbalwereld genoeg gebeurt? Benoemen van iets wat misschien niet helemaal goed gaat? En dat met elkaar bespreken en vervolgens een oplossing zoeken?
Dat is denk ik een deel wat misschien wat te lang blijft liggen, ja.
Het is vaak ook iets wat onbesproken blijft. Hè? Ja. Ik heb een team gecoacht wat mijn eigen club Laren, waar ik heel lang heb gespeeld, stond heel slecht voor. Ik ben gaan helpen als assistent. Ja. En je wist gewoon, er wordt aan spelers getrokken. Dit team, dit is een grote naam in de hockeysport. Weet je, die hoort echt niet te degraderen. Ja. En dan blijven dingen onbesprookbaar. Want die mag niet weten dat die al weggaat. Ja. Die mag niet weten. En dan is het denk ik op zo'n moment juist heel goed om gewoon alles op tafel te leggen. Ja. Dus dan laat je je leiden door angst. Ja. Terwijl, ja, wat kan je nog wel doen? Weet je staat er slecht voor, maar en hoe hard hebben we elkaar nodig? En inderdaad, wat speelt er al in hoofden bij spelers? Want als die al met hun hoofd bij een andere club zijn, dat gaat natuurlijk niet de prestatie bevorderen.
Ja, dat is niet iets waar de voetbal heel denk ik om bekend staat.
Er hebben zoveel belangen. Ik snap ook, geld speelt zo'n grote rol. Wat als jij als speler al weet, ik ga toch volgend jaar blijf ik in de Eredivisie. Wat kan mij het nog schelen?
Ja,
die belangen, die zijn wel anders in de sport.
Zeker.
En dat lijkt me gewoon ook heel lastig.
Ja, en dat zijn dingen die niet snel op tafel komen. En dat is, als je het hebt over dingen waar ik van geleerd heb, dat is wel nodig om dat op tafel te brengen. En nu bij Sparta, is dat eigenlijk hetzelfde gebeurd. We zitten in een wat lastigere periode. Het is van de week naar buiten gekomen, dus ik permitteer het me ook om hier te zeggen. We hebben als team besloten om eens met elkaar te praten. Zonder trainers, zonder media en zeker zonder directeur en alles gewoon onderling. En
gaat het dan over, ik snap dat je hier niet gaat delen wat daar gezegd is. Mm-hmm. Maar kan je wel, gaat het over de onderlinge relaties? Gaat het over inzet? Waar gaat het over?
Een beetje de, laat ik iets toch een beetje algemeen. Nee, een beetje de, doorbreken van een patroon wat er dan toch een beetje insluipt. Het is oké, het is soms goed, het is soms minder. Het wordt net iets te automatisch allemaal. En wat kunnen wij nou als team veranderen om dat eens een beetje te doorbreken en om net even, scherp is het allerlelijkste woord in de voetbalwereld, maar toch om net even iets meer de urgentie of zo te kweken, waardoor we niet verzanden in de onderste regionen, maar waardoor we dat nu nog kunnen breken als het lukt en gewoon lekker naar het einde van het seizoen goed kunnen spelen. En dat is de basis van zo'n gesprek. En daar komen natuurlijk ook andere dingen uit voort als je iedereen aan het woord laat. Maar ik vind dit onduidelijk. Ik vind dat we hier beter moeten communiceren. Ik voel dat we op twee gedachten hinken in het veld. Dat soort dingen komen dan natuurlijk ook op tafel.
En bedenk jij dat dan als aanvoerder? Jullie moeten gaan zitten?
Ja, ik doe dat, laat ik zeggen. Ja, doe het samen met 2-3 andere spelers. Denk ik dat we de meeste verantwoordelijkheid naar ons toe trekken. Af en toe samen zitten en daarover praten. Dus ik doe dat niet alleen. Nicolai is daar veel bij betrokken. De keeper Jonathan de Guzman, een middenvelder.
Heel veel ervaring natuurlijk.
Veel ervaring. Heeft ook in het buitenland gespeeld. Is een goede speler ook. En zo Arno Verschuren, Clement. Jongens die al langer meedoen. Dat is een beetje de kopgroep, laat ik zeggen. En niet alleen in het spel. Want we hebben ook spelers die misschien wel beter zijn dan deze 5. Maar wel in het bewaken van wat we aan het doen zijn. Dus daar is het uit dat groepje is dat ontstaan. Ja.
Ja. En dan gaan jullie met 20 man aan een tafel zitten.
In de kleedkamer. En dan, je kan allemaal verspreid zitten zo. Maar dan zitten we ook allemaal zo, toch even dicht bij elkaar op een bank. Dat iedereen zichtbaar is. Ja, ik open dat dan en dat wordt aangevuld door mijn kameraden om me heen. En dat wordt dan aangevuld met jongens die ook wat willen zeggen. En dan wordt het een best wel dynamisch gesprek.
Het is de afgelopen jaren bij Sparta best goed gegaan, denk ik dat we kunnen concluderen.
Ja, het geheugen is kort.
Precies. Nee, want jullie komen vanuit de degradatiezone inderdaad anderhalf jaar geleden. Is die verandering dan zo snel ingezet dat je nu een gebalanceerd team hebt?
Ja, Maurice Stijn werd toen trainer en die zei geloof ik de tweede dag, jullie pleurden bijna de krant uit. Hè? We stonden zeg maar stijf onderaan. er was eigenlijk bijna geen eer meer te behalen. Nou, dat is gelukkig goed gegaan. Dan is er toch een soort vliegwiel op gang gekomen. Een beetje algemene term te gebruiken. Waarin worden er uiteindelijk wat betere spelers gehaald die wat toevoegen aan ons. De positiviteit is terug. Het vertrouwen is terug. De zin om te winnen van Heerenveen is terug. In plaats van de angst om te verliezen van Heerenveen, begrijp je. En dan wordt het ineens heel interessant en lekker en gemakkelijk om weer te spelen in plaats van verkrampt en zo.
Ja, maar er is ook wel een proces ingezet onder leiding van die nieuwe trainer.
Ja, en dat is moeilijk om te duiden, maar soms zit dat hem... Op dat moment hadden wij denk ik nodig dat de lucht er een beetje werd uitgeblazen. Simpelweg ga gewoon lekker voetballen, jongens.
De druk eraf, de lucht erin.
Een beetje, ja. En niet met die woorden, maar dat is, als ik daarop terugkijk, denk ik wat er een beetje is gebeurd.
Ja.
Laat ik verkramping, spanning. Het zit een beetje vast, zaten we. En we hadden onder de vorige trainer ook tijdlang hele goede resultaten gehaald. Maar dat ebte weg. En dan zaten we een beetje vast. En toen ontstond er iets nieuws en gingen we wat vrijer en wat met meer glimlach spelen of zo.
Maar je hebt een glimlach als je erover vertelt.
Ja, het is voetbal is sport überhaupt. Het is heel fragiel. Het is soms moeilijk om te duiden waar het hem precies in zit. En geluk en toeval spelen ook een hele grote rol.
Ja.
Maar ik herinner me, er waren 4 wedstrijden voor het einde, waren we 10 doden opgeschreven. En we wonnen we speelden 1 gelijk en wonnen de laatste 3 wedstrijden. Tegen allemaal concurrenten in de brandende zon. En toen dacht ik, die hebben we allemaal naar huis getikt. En die degradeerden wel en wij niet. En dan kijk je om je heen en denk ik, tering, dat hebben we toch maar geregeld met elkaar. Ja, gek veel mooier wordt het niet.
En wat voor spelers kwamen erbij waardoor je ook weer die volgende stap kon maken? Is dat echt puur in voetbalkwaliteit? Of ook aangevuld op wat je in het team met lef misschien dat met nodig hebt? Of,
ja, eerlijk gezegd zat hem dat vooral in kwaliteit. Gewoon een mannetje sputter op het middenveld. Een super balvaste spits en een creatieveling uit Japan. En,
we kunnen ze allemaal invullen.
Dan ben je er eigenlijk al bijna. En dat is, moet ik zeggen, Jurie de Kamps kwam bij ons spelen in de winterstop. En die heeft een half jaar gespeeld en ging daarna weer weg. Ja. Maar ik vond bijvoorbeeld dat hij ook in zijn persoonlijkheid heel veel toevoegde in die cruciale van, power en onverzettelijkheid en cojones, zouden ze in Spanje zeggen, gewoon ballen. ik vind dat hij daar een belangrijke rol in speelde. Bravoer en het hoofd omhoog en dat ook uitstralen en vertellen. En dat vond ik een belangrijke bijdrage, ja.
Ja, jullie handhaven je. Vervolgens hebben jullie een heel succesvol seizoen.
Ja.
Dat team wordt zesde. Jij bent in dat seizoen, groei je ook naar dat aanvoerderschap toe, hè?
Ja, eerlijk, denk al iets eerder hoor. Onder Henk Vreese eigenlijk ook al vaak.
Aanvoerder.
Ja, Adil Awassar was onze aanvoerder en volkomen terecht. Dat vond ik een van de meest authentieke leiders die ik heb meegemaakt in het voetbal. Alleen Adil ging steeds minder spelen. Ik speelde altijd met hem in het centrum. Ze waren al een soort duo. Ik speelde nog steeds wel. Adil stopte uiteindelijk en toen ging de band naar mij over.
Maar was wel een rolmodel voor jou. Wat heb jij van hem geleerd wat je misschien ook wel meeneemt in jouw huidige rol als aanvoerder?
Nou, hij is heel in alles anders dan ik. Ik denk dat wij toch een beetje good cop, bad cop waren. En dan mag jij raden wie de bad cop was?
Jij.
Nee, hij is heel, heel gerespecteerd. En hij is recht door zee. Het is een jongen die soms door het lint gaat. Maar ja, denk ik wel altijd met de goede intenties. Jongen die veel emotioneler is dan ik. Bijvoorbeeld in het spel. Dat weet ik trouwens niet of het helemaal. In de kleedkamer zeker, laat ik het zo zeggen. Dat was tof, maar dat wil niet zeggen dat dat de weg naar Rome is. Dus ik ga dat ook niet kopiëren.
Ben jij een schreeuwer?
Ja, kan ik wel zijn. Ja, kan ik wel zijn. Ja, kan ik best zijn. Niet te vaak. Ik heb ook een zwakke stem. Als je mijn interviews na de wedstrijd ziet.
Als je podcast.
Na de wedstrijd heb ik praat heel veel in het veld. Ik schreeuw ook best veel in het veld. En het resultaat is dat mijn interviews na de wedstrijd niet om aan te horen zijn. Dat gebeurt bij mij wel vooral in de emotie van het spel. En als die emotie weer bekoeld is in de kleedkamer, dan heb ik daar niet zoveel. Niet zoveel mee. En dan, als ik dan heel graag ga lopen schreeuwen, wat ik voor de wedstrijd ook wel eens doe trouwens, dan zullen mensen denken, joh, wees jezelf.
Dus in de kleedkamer ben je op een normalere toon?
Ja, praat ik op een andere toon, ja. Voor de wedstrijd ben ik wel een stimulator en een motivator, zeker. Ik vind het altijd fijn als er een beetje geluid wordt gemaakt en dat niet zo doods is. En daar voel ik me ook verantwoordelijk voor. Dus ik zijn altijd spelers die wat roepen en daar ben ik wel vaak wel één van, ja.
Ja. Ben jij een verlengstuk van de trainer of ben je vooral gewoon één van de 11?
Ik ben wel ik ben wel denk ik een beetje de woordvoerder van het team of zo. Ik ben wel degene met wie ik contact heb met de trainer. Maar ik moet altijd oppassen dat het niet te veel naar één kant helpt en naar de andere. En als ik een kans zou moeten kiezen, zou ik altijd de kant van de spelers van mijn team kiezen. Maar natuurlijk is er tussen mij en de trainer veel contact. Dus ik ben in zekere zin wel een verlengstuk van hem. Ik geef mijn ideeën over het team. Ik geef hem soms informatie waar hij wat mee kan of niet. En hij vraagt af en toe aan mij, wat vind je hiervan? Hoe zullen we dit doen? Of hij legt uit wat hij van plan is. Maar ik kies toch altijd vooral de kant van het team dan eerder dan de kant van de trainer. Zo.
Dus als er een trainer in discussie is met een speler in de kleedkamer, welke kant kies je dan?
Dat is lastig. Dat is wel lastig. Ja, in dit specifieke geval is het denk ik beter om de kant van de trainer te kiezen. Want dat, als ik dan heel duidelijk zou laten zien dat ik voor de speler ben, dan zou de autoriteit van de trainer in het gedrang kunnen komen. Maar ik zou bijvoorbeeld, als een trainer aan mij zou vragen, zou je die of die rechtsback opstellen, zou ik dat niet voor hem bepalen. Dan ga
nee?
Op die stoel ga ik niet zitten.
Nee?
Denkt
prima, laat mij die opstelling maar maken.
Ja. Nou, als jij je zegt, ik ben woordvoerder soms van de groep en soms van de trainer.
Ja.
Kan je een voorbeeld geven? Wanneer was jij woordvoerder namens de groep om een boodschap namens het team over te brengen? Dit gaan we wel doen of dit gaan we doen?
Bijvoorbeeld na het groepsgesprek. Of groepsgesprek, dat wordt een beetje groot gemaakt. Maar als wij met elkaar hebben gesproken en, ja. daar komt wat zinnigs uit waarvan ik denk, ik kan het nu laten voor wat het is, maar ik kan het ook even terugkoppelen aan de trainerstaf. En misschien komen we daar met elkaar dan wat in verder.
Maar je wilt toch uiteindelijk samenwerken?
Zeker, we werken ook samen.
Het is heel constructief om dit
te
doen.
Zeker, ja. Dus als dat dus niet, volgens mij is het zaak om, flauw gezegd, de neus dezelfde kant op te krijgen. Dus het is niet spelers tegen staf of spelers tegen bestuur. Nee, het is allemaal één, hopelijk. Ik probeer daar een beetje de schakel tussen te zijn. Ja.
Ik hoorde je laatst in jouw podcast dat je het had over dat soms voelt dat een trainer misschien al zijn positie een beetje onhoudbaar wordt. En dat eerst de bankspelers en dan komen de twee basisspelers bij.
Ja.
Hoe moet je in zo'n situatie omgaan dan als aanvoerder?
Ja, dat vind ik een goed voorbeeld. Dat is misschien een mannending of een voetbalding, maar het cynisme sluipt er snel in, weet je wel. En dat begint ergens aan de ontbijttafel. En dat wordt dan al snel van, wij kunnen er echt helemaal niks van. En dan wordt dan, dat gaat dan over in geroddel over die en die spelen. Een beetje flauw gezegd. Of,
maar dat gebeurt, dit gebeurt
over de
in
trainer.
Teams.
En dan worden grapjes. Er gebeurt altijd in de vorm van soms hele goede grappen ook. Ja. Maar als je niet uitkijkt, wordt dat een soort nieuwe cultuur, toch? Van waarin je toch jezelf en je team en je club, wat zijn we nou allemaal aan het doen, joh? Weet je wel, die sfeer. En het is goed om erom te lachen, maar het is ook, volgens mij is dat zaak om ook
je verantwoordelijkheid
constructief
te
blijven. En flauw gezegd positief en energiek te blijven. En niet een beetje zo.
Hoe grijp jij dan in? Of ingrijpen is misschien een groot woord. Maar jullie zijn op trainingskamp. Je zit met elkaar aan de ontbijttafel.
Ja.
De helft van de tafel zit te muiten.
Ja, dat is in eerste instantie is dat verleidelijk om een beetje mee te doen.
Ja, maar ook grappig.
Ook grappig. En ik voel dat natuurlijk ook ergens. Maar ik denk wel dat ik nu op het punt ben dat ik dan aan zijn tafel zeg, dit heeft ook helemaal geen zin wat we nu aan het doen zijn. Weet je wel, laten we even de handschoen even oppakken met elkaar. En ik zit dan gelukkig in een, ja, het is ook, als je het over leiderschap hebt, zeg maar, het goede voorbeeld geven is ook vrij gemakkelijk om te doen. Als wij nou eens met deze gasten eens even het goede voorbeeld gaan geven, gewoon de juiste intensiteit laten zien op training, ons goed voorbereiden voordat we naar buiten gaan, en hopelijk druppelt dat een beetje door naar de anderen. En daar begint het volgens mij mee. En het tegenstelde is ook waar. Cynisch gedrag is ook besmettelijk. Zeker als de aanvoerder en de tweede aanvoerder en de keeper het gaan zitten doen. Is dat hoe we het hier doen? Dan kunnen wij ook een beetje geintjes gaan maken over iedereen.
Ja.
Ik trek het uit zijn verband, maar het is ongeveer.
Nee, maar dit is gewoon, dit is niet uit je verband. Dit is uit je verband getrokken. Dit is gewoon hoe
Kim herkent dit enorm.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nee, maar en weet je waar het mee te maken heeft? Is het gewoon ook een beetje angst voor je eigen positie. En wat ik gemerkt heb, ik heb in de rol als speler meegemaakt, maar ook in de rol als assistenttrainer, waarin ook mijn rol niet zo zeker was dat wij in die rol als staf bleven.
Mm-hmm.
Maar de intentie moet altijd zijn om samen te werken met elkaar. Dus hoe ga je het beste uit elkaar halen? En kan je open en eerlijk zijn om uiteindelijk, we hebben hetzelfde belang, dat is namelijk zorgen dat we kampioen worden.
Ja.
Dus ik vind dat we daar als speler en als staf heb je daar je verantwoordelijkheid in te nemen.
Ja.
En dat is verschrikkelijk lastig.
Zeker als je in een groep zit met allemaal jongens uit verschillende nationaliteiten. De helft is gehuurd, de andere helft niet. Die zijn boos omdat ze niet spelen. Die zijn boos omdat ze niet weg kunnen. Het is altijd, waar je het net over had, er zijn altijd allerlei belangen die spelen. En ja, probeer daar maar eens een geheel van te maken. En als we winnen, is het allemaal leuk en makkelijk. En dan gaan we met elkaar de stad in en is prima. Maar als we verliezen, dan wordt het echt vervelend soms.
Je hebt in je carrière ook wat tegenslag gekend. Persoonlijk tegenslag. Je moeder overleed na een slopend ziektebed, begreep ik. Je hebt hartritmestoornissen gehad.
Ja.
Noem even al je akelige momenten.
Nee, medisch dossier.
Ja, precies. Ja. Is dat iets wat je dan ook deelt met je team en je omgeving?
Nee, ik ben een slechte deler. Ik word daar wel beter in, denk ik. Maar ik voel daar heel weinig behoefte voor om dat wel met mijn directe omgeving te delen. Maar ik los dingen heel graag zelf op. En ik voel ook niet echt, eerlijk gezegd, dat ik er iets aan heb om dat met de hele groep te delen of zo. En dat in het geval van mijn moeder bijvoorbeeld zeker niet. Maar nu sprak ik laatst voor onze podcast met Bas Kuipers, de aanvoerder van Go Ahead Eagles. Die zijn vader verloor in de loop van vorig seizoen of het jaar daarvoor. En hij vertelde over hoe hij dat wel met de groep deelde. En ik vond dat heel sterk van hem. Ik vond het dapper en tof. En blijkbaar was er ook in die groep zoiets... zo'n cultuur of zo'n sfeer waarop dat toegestaan was en normaal was. Ik had het nu denk ik wel gedaan. Als het nu zou gebeuren en in deze groep en met mijn rol daarin wel. Maar het was 6 jaar geleden. Ja, het voelde niet als mijn team waarin ik dat eventjes zo op tafel ging gooien. Ik had er ook verder geen... Ik had niet het idee dat ik daar iets aan gehad zou hebben.
Wat ik mooi vond, in diezelfde podcast, want die heb ik zitten luisteren. Benoem je ook dat er iemand in de tribune zat met een spandoek.
Ja.
En die eigenlijk zijn steun betuigde aan jou.
Ja, dat vond ik lief van jou. Omdat ik praatte daar niet over. Ik had het ook niet in de media of zo besproken. Dat komt in interviews ook dan niet voorbij. Uiteraard had ik wel op een gegeven moment werd het wel duidelijk. Had er iets over op social media gezet natuurlijk. En ik speelde weinig en dat ging ook niet goed met de club. Ik was ook geblesseerd, dus ik zat gewoon op de tribune. Maar dan zag ik dat toch in de verte zo'n spandoek met sterkte vriends of zo. En het feit dat ik dat nog steeds weet, dat zegt veel. Ik vond het hartstikke lief. Ik weet niet echt precies wie dat gedaan heeft, maar ik vond het wel heel mooi. Ja.
Als je dat nu doorvertaalt naar jouw rol als aanvoerder, hoe wil jij dat de sfeer in de kleedkamer is? En dan kan je zelf dingen makkelijk of niet makkelijk delen. Maar hoe wil jij als voorbeeld dat geven of de ruimte geven aan je teamgenoten?
Ja, ik vind het wel mooi als er een cultuur is waarin we dat van elkaar weten. En waarin je dat ook signaleert van God, hoe is dat man? Wat is er aan de hand? En wat speelt er? En ik heb dit ook meegemaakt. En we hebben een hele nare situatie gehad met een van onze spelers. Min of meer hetzelfde heeft meegemaakt een aantal weken geleden. Is ook niet groot uitgemeten, gelukkig. Maar ja, ik vind het wel fijn om daar ook af en toe eens met hem over te praten. Ik vind dat ook bij mijn taak hoort. Niet alleen als mens, ook als aanvoerder, maar eigenlijk vooral gewoon als mens. Om dat toch eens even iemand een beetje de ruimte te geven om daarover te delen. Ja. Dus ik vind dat...
Kan kwetsbaarheid in het voetbal, in de kleedkamer? Is de ruimte voor
Ik denk dat het beter kan dan dat wij denken. Er is... op dit soort persoonlijke dingen wel. Ik denk dat als je het zou hebben over... het klinkt heel mooi als je bijvoorbeeld heel zenuwachtig bent of faalangstig bent. Dan klinkt het in theorie mooi om dat in de groep een keer te bespreken. Zo van, trainer, in alle eerlijkheid, ik speelde niet goed omdat ik super zenuwachtig werd van de supporters of zo. Maar de realiteit is dat helaas dat wel het stempel is wat je vervolgens krijgt. En waar je ook op afgerekend zou kunnen worden. Namelijk, hij speelt weer niet goed. Ja, hij zal nerveus zijn. Hey, die volgende linksback, die is of rechtsbuiten, die staat steviger in zijn schoenen.
Maar op afgerekend worden door je teamgenoten.
Ja,
door de trainer,
door de trainer, of door de club, of door de supporters. Het is,
ja, maar je hoeft het natuurlijk niet in het openbaar
te
zeggen.
Dat klopt.
Het is niet iets wat je in een interview hoeft te zeggen.
Ja, wordt dus eigenlijk zelden komt dit ter sprake. En dat, ik vraag me wel eens af waarom eigenlijk. En volgens mij is dat gewoon om je positie te beschermen.
Ja, want ik vind het best onveilig klinken, het modewoord. Maar als je tegen je trainer niet wil zeggen dat je je niet goed voelt. Of dat je niet goed in je vel zit. Want... Dat in een idealere situatie zou dat toch moeten kunnen. Omdat je ook een mens bent en omdat je dan ook met elkaar aan de slag kunt.
Ja.
Nou, of dat je gewoon moet... Even een voorbeeld volgens mij bij Ajax met Ekpom die op een hotelkamer woont. En nog niet helemaal happy is in de situatie waarin zit. Ja, we kunnen ons daarin toch best wel ook meer in elkaar verplaatsen.
Zeker, ja. Dat is een voorbeeld waarvan ik denk... volgens mij is het wel aardig om een beetje om te kijken naar jongens die uit het buitenland komen, in een vreemde stad terechtkomen. Maar ik heb dit voorbeeld namelijk van een vriend van me, ook een voetballer of ex-voetballer, die vertelde ooit dat hij wel een keer, weet je wat, fuck it, ik heb de moed verzameld. Ik zeg gewoon, ik word stik nerveus als de hele tijd tegen me loopt te schreeuwen.
Ja.
Bijvoorbeeld. En het was wel eerlijk van hem, maar vervolgens heeft het hem wel zijn gevoelsmatig een aantal weken later zijn plek gekost. Omdat die anderen toch die concurrent, want het is een hoog competitieve wereld, dus de verschillen zijn heel klein. Ja, die concurrent die gaf geen blijk van angst en zenuwen op het moment dat het spannend werd. Ja, dus dan denk je, ja, dan had ik dat maar niet gezegd, dan hadden ze het nooit op mij kunnen projecteren. Dat is een beetje wat er speelt. En dat is misschien lelijk of cynisch, maar dat is wel de eerlijke waarheid.
Nou ja, dat denk ik dat het zeker realistisch is, maar daardoor gaat er ook een hoop potentie
verloren. Ja, zeker.
Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. En ik denk dat het ergens selecteert mentale kracht zich ook aan de top. Zeg maar, de jongens die op WK's en Champions League spelen, dat... Ik heb van de week naar het tennis ABN toernooi zitten kijken. Dat is de top van... Dat is mentaal zo steady. Dus en dan denk ik eigenlijk, ja, dit is ook een selectie van hele geestelijk krachtige atleten. Ja, maar dat moet wel.
We weten ook de verhalen daarachter, hoe ze mentaal struggelen. Ja. En dat het onderdeel is juist ervan. En ik denk, wat wij leerden afgelopen seizoen bij de Speelsen Amsterdam, is ook bijvoorbeeld met het nemen van een shootout, of wat een penalty is. Ja. Je hebt die spanning. Ja. Het gaat om een landskamp. Je hebt die spanning.
Tuurlijk, ja.
Is dat echt heel naïef om te zeggen van... nee, ik heb daar geen last van.
Want je moet dat wegstoppen.
Nee, ja, dus wat zij echt leerde is gefeliciteerd. Feliciteer jezelf met die spanning.
Ja, ja, ja.
Weet je, maak het ook dit weer niet zo groot. Want het mag er gewoon. Het is gewoon logisch dat het er is.
Ja.
Als aanvoerder, zeker van een eredivisieclub... heb je ook te maken met heel veel media. Heel veel interviews. Na elke wedstrijd, ik doe die interviews ook wel eens... Mm-hmm. Moet je weer gaan vertellen... waarom heb je gewonnen? Waarom heb je verloren?
Ja.
Hoe voel je je over deze wedstrijd?
Ja.
Wat vind jij van die interviews?
Na de wedstrijd vind ik nog wel... kan heel interessant zijn. Dan is de sporter soms in zijn emotie. En het is heel moeilijk om iets zinnigs te zeggen trouwens... als je nog helemaal niet hebt teruggekeken. Ja. Dus het is ook maar het gevoel wat je zelf hebt. Het is voor de wedstrijd vind ik... Je hoeft mij eigenlijk niet te vragen, wat verwacht je van de wedstrijd? Hoe gaan jullie deze wedstrijd in? Je gaat toch altijd hetzelfde antwoord krijgen.
Ja.
Iemand zei, dat is dat voetbal, er wordt steeds meer media gevraagd. Iemand zei ooit, er wordt met dezelfde hoeveelheid limonade meer en meer siroop gemaakt. Dus er wordt nog steeds...
Hetzelfde hoeveel siroop?
Zeg ik het verkeerd?
Ja meer limonade.
Daardoor wordt het allemaal slapper en voorspelbaarder, zeg maar. Dus dat gedeelte niet, maar ik vind het na de wedstrijd wel kan het wel zinvol zijn. Maar de speler is niet altijd heel erg getalenteerd in het spreken en of in het erkennen wat er fout of goed gaat tijdens een wedstrijd. En toch eerlijk gezegd, de koppen op voetbalwebsites en Instagram pagina's, daar word je mee om de oren geslagen als speler. Dus het wordt zo snel... het wordt zo snel een quote waarvan je denkt... ja, dit is niet helemaal wat ik bedoel, maar een beetje wel. En de mensen lezen dat hele artikel ook niet. Dus het punt is snel gemaakt. En dan krijg je dat toch op je bord. En moet je daar weer een keer wat over zeggen. Of je krijgt berichten van mensen die daar weer op reageren. Of Johan Derksen gaat iets zeggen. En Willem van Hanegem gaat iets schrijven. En op de radio,
Kleef gaat het doen.
En op de radio doen ze nog eens een stelling. Heeft Dinges daar, heeft Vriends daar gelijk? Of Olij of wie dan ook. En dan voor je het weet zit je in een soort mediacircuit.
Ja.
Dan denk je, ja, niet helemaal wat ik bedoelde. Dus dat is een van de redenen dat... ik ben niet per se een hele interessante speler in Nederland... maar Steven Bergwijn, de aanvoerder van Ajax... ik snap heel goed dat hij op zijn woorden past. Of Berghuis, of laat het de aanvoerder van Twente zijn... of een club in de problemen, altijd lastig.
Ja.
Je gaat met tegenzin naar die pers... zeker als je weet van ik ga lastige vragen krijgen vandaag... En je gaat toch heel voorzichtig zijn in de antwoorden die je krijgt. Want wat, Bergwijn zegt dit en dit en dit. En dan denkt de helft van, wat lult hij nou? Hij vraagt er niet om, maar het wordt hem gevraagd. En dan krijg je, het grote circus eroverheen. Ja,
dus je vindt die kritiek die daar dan af en toe op is... de omgang met de media vind je niet terecht?
Van spelers?
Ja.
Ik kan het me goed voorstellen. Ik denk wel dat... een zekere handigheid is daar wel. Het is ook entertainment, weet je wel. Dus is een zekere handigheid kan daar wel in ontwikkeld worden. Daar kunnen spelers wel eens in bijgestuurd worden. Maar ik zou...
Want nu denk ik vaak, ja, je bent gewoon doodgemediatraind.
Ja, dat gebeurt. Dat is een misvatting, hoor. Dat is, ja? Ik heb nog nooit mediatraining gehad. En ik ken misschien in mijn team een paar die dan in de jeugd een keer 2 sessies hebben gedaan. Maar dat is niet iets waar consequent op getraind wordt.
Nee, maar ze gaan dus vanzelf op de rem staan omdat je bang bent.
We trainen elkaar. We kopiëren elkaar. Ja. En de clickbait houdt ons in het gareel, zou ik willen zeggen. En ook, de voetballer heeft ook niet zo gek veel. Zeker de grote voetballer heeft niet zo heel veel te winnen. Met een gesprek, met alle respect, met de NOS of met Rijnmond of met AT5. Waar ze wel wat mee te winnen hebben, is hun eigen foto op Instagram en daar de beste caption bij bedenken. Maar je kan eigenlijk alleen vaak voelt het alsof je alleen maar kan verliezen. Je ook vast. Straks zeg ik foute dingen en wordt het uitgemeten. Dus dat is het verhaal, denk ik.
Vind je het leuk om aanvoerder te zijn?
Ja, ik heb er veel plezier in. Mooie vraag. Ja. ik had dat dus 8 jaar geleden, vond ik het een. Bijna iets, ik ga het heel groot zeggen, een soort ambt wat ik aanvaard of zo. En dat was een soort...
Die ambtsketting was te zwaar.
Ik vond dat toen wel interessant en spannend, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Dat vind ik nu nog steeds, maar ik heb er nu heel veel plezier in. Ik vind het leuk om bezig te zijn met, veel meer dan vroeger, met hoe begeven die jongens zich ten opzichte van elkaar? Wat kan ik daarin betekenen? Hoe kan ik... Het is fijn om ik vind het fijn om een positie te hebben waarin dat van mij geaccepteerd wordt en gewaardeerd wordt. En dat doe ik graag dan.
Als ik dit zo hoor, dan klink jij ook wel als iemand die nog wel in het voetbal na je carrière actief zal zijn.
Ja, ik roep altijd hard van niet. Nee. Maar ja, misschien is dat gaandeweg ook een beetje een pose geworden of zo. Ik zie mezelf niet zo snel een trainer worden, maar...
Assistent?
Ja, wie weet, ja. Ik vind het overduidelijk wel een interessante wereld om over na te denken. En dan niet alleen of we met een ruit gaan spelen of overlappende backs, maar wel over processen en ontwikkelingen. Lelijke woorden allemaal, maar dat vind ik wel vet. Ja, dat vind ik, het is wel een, als je inzoomt op sport en op voetbal, vind ik het tof. En de romantiek ervan vind ik ook eigenlijk mooi. Alleen het trainersvak zou maar niet zo trekken.
Hey. Je kop ligt ook wel meteen weer op het hakblok als trainer. Dat is misschien ook niet zo prettig.
Maar daarom assistent, een stukje veiligheid.
Ja, lekker. Voetballers vinden het altijd lekker om wel met de rondo te mogen meedoen als assistent trainer, maar niet vooraan te hoeven staan zoals Edward Sturing als het publiek begint te fluiten. Is een veilige rol, is een fijne rol, ja.
Ik ben nog benieuwd over jouw rol in de kleedkamer, in de zin dat je bent ook best uitgesproken over maatschappelijke ontwikkelingen, over klimaat, over wel of niet voetballen in Saoedi-Arabië, heb je ervan gezegd, nou, dat hoeft voor mij niet, of dat vind ik niet oké.
Ja, een beetje ambivalent in het laatste, maar goed.
Als ze maar genoeg geld bieden, bedoel je?
Ja, flauw gezegd is dat vanaf de podcasttafel natuurlijk makkelijk praten om daar heel principieel over te doen. Mm-hmm. Maar volgens mij is dat altijd in bijna in ieders leven een soort weegschaal van, hoe hard zijn die principes als het een mega kans voor jezelf is. Ja.
Maar is dat dan geld of sportief gezien?
De kans. Sportief zal het in Saoedi-Arabië niet.
Maar dat bedoel ik. Dus
natuurlijk,
is het
dan, ja, tuurlijk, ja.
Maar dat... dan is het nog steeds voor jou een kans.
Het zou mijn voorkeur niet hebben. Ik zou naar 40 andere plekken in de wereld 10 keer liever gaan dan naar Saoedi-Arabië. Omdat het me A, niet zo heel erg aanspreekt wat daar gebeurt. En B, omdat volgens mij landen zijn die mij interessanter lijken. Maar ook natuurlijk geldt voor mij ook als er een shitload of money tegenover zou staan. Ja, zou ik daar wel aan gaan tornen. Ja. En volgens mij is dat ook wel de eerlijke waarheid. Ik heb met...
Jij hebt je nog niet binnengevoetbald.
Nee, en dat hoeft ook niet per se. Ik kijk ook heel erg uit naar alles wat er nog kan. Maar ik heb met een teamgenoot gespeeld en daar heb ik wel eens over gesproken. Wat ga je naar je carrière doen? Hij had geen idee. Hij wilde gewoon heel graag nog een financiële klapper maken en dan komt ineens na het beste seizoen uit zijn leven
Van Krooi is dit.
Ja, ja. Die kans voorbij. En dat had ook de Emiraten kunnen zijn of de Premier League, maar de kans kwam hier voorbij. En ja, natuurlijk pakt hij die kans en krijgt hij waar hij altijd van had gehoopt dat hij het zou krijgen. En kijk, ik heb een vraagtekens wel eens gesteld bij spelers die al 400 miljoen hebben verdiend in hun carrière en bij Liverpool de mooiste club van de wereld spelen en dan nog eventjes 2 jaar nog een keer dat te gaan ophalen. Denk ja, god, moet dat nou op die manier? Kan dat niet chiquer of mooier? Ik vind het wel altijd ingewikkeld om vanuit de talkshow tafel of de podcast tafel over andermans portemonnee te praten.
Ja.
Toch heb ik toch even gedaan.
Ja. Je hebt ook wel eens kritiek op spelers die heel flashy zijn op social media. Waarom is dat?
Nou, ook Misschien ben ik zelf ook flashy op social media. En voor een deel is dat, denk ik, iedereen dat wel. Maar ik denk dat de voetbal is zo groot. Er heeft zoveel macht en invloed. Er kijken zoveel mensen naar. Er gaat zoveel geld in om. Er gaat zo mega veel aandacht naar uit. Dat ook wel eens ten goede ingezet kan worden. Daar ligt een enorm potentieel, volgens mij, voor impact op sociaal gebied of wat dan ook. En als de houding alleen maar is, look at me, kijk wat ik voor bekers in de lucht hou, kijk wat voor Lamborghini ik rij en hoe vet ik en mijn vrienden het hebben geregeld voor onszelf. Dat is wel tof, ook om naar te kijken soms, maar het is ook een gemiste kans als je daar niet af en toe ook iets zinvols zou doen met die met dat podium wat je krijgt. En misschien doen sommige spelers het wel, maar ik zie het niet heel, heel vaak terug.
Hebben jullie het hier wel eens over?
Nou, als het hierover gaat, dit onderwerp, en ik praat er best graag over, maar ik doe dat wel echt altijd op individuele titel. Want ik vind het lastig om, ik vind geen prettige rol om anderen te wijzen op.
Ik kan me voorstellen, jij bent ambassadeur voor een klimaat.
Ja, het klimaat, dat gaat over het verduurzamen van 10.000 sportverenigingen in Nederland. Ja. Dat is de insteek in ieder geval, en daar ben ik aan geleerd, ja.
En hoe kijken je teamgenoten als je het daarover hebt?
Nou, als je me dat 5 jaar geleden had gevraagd, hoe zouden ze daarop reageren, zou ik zeggen, als ze een beetje grapjes over maken, ja, of ze het dom vinden. Niks van dat is waar. Ik denk, ik draag het ook gewoon. Het hoort bij mij. Ik heb die wekelijkse podcast, daar gaat het ook af en toe eens over. Zodra het natuurlijk overkomt, denk ik, vindt iedereen het eigenlijk ook wel best en ook wel leuk. En misschien soms ook wel inspirerend. Of niet, maar dat kan ook allebei. Het is, af en toe worden er grapjes over gemaakt als er iemand van de club, we zijn nu aan het verduurzamen, we hebben zonnepanelen neergelegd. Nou, dan moet je kom maar bij Bart, vertel het Bart maar, dit verhaal. Dus eerlijk gezegd wordt dat wel prima omarmd. En er ligt er ook wel, moet je soms in zo'n voetbalteam, er zit wel meer in dan het soms lijkt, weet je wel. Soms als er een keer een discussie ontstaat aan zo'n tafel, denk je, nou, eigenlijk is iedereen in minder of meerdere mate wel best wel begaan met dingen die niet alleen met voetbal te maken hebben.
We vragen aan iedere aanvoerder, wat mag een gouden medaille kosten?
Ja.
Laten we bij jou zeggen, wat mag een grote sportprestatie kosten?
Het is misschien een ontnuchterend antwoord, maar misschien ook een beetje in de lijn met wat je eerder van me gehoord hebt. Ik hecht ook nogal sterk aan het leven. Het vliegt voorbij. Er is zoveel mee te maken, te leren, te ontwikkelen. Aan relaties aan te gaan, et cetera. Daar wil ik ook niet te veel aan tornen. Dat heb ik al vanaf mijn jongste jeugd gedaan. En binnen die afspraak, laat ik zeggen, met mezelf. Ik ging gewoon naar een normale school. Ik ging gewoon op jongere vakantie naar Mallorca. En binnen die afspraak ben ik op de club, werk ik keihard aan wat ik doe. En ook daarnaast doe ik allerlei dingen om mijn spel te verbeteren. Maar er is altijd nog ruimte om het leven vast te houden. En ik vroeg het, want ik wist dat deze vraag ging komen. Ik vroeg het aan een vriend, wat zou jij doen? Toen zei hij, ik zou wel een jaar als een monnik leven om de beker te winnen.
En toen dacht ik, de KNVB-beker.
Ja, want dat is een beetje het niveau waar wij het over hebben.
Ja, wat er enigszins realistisch is.
Ik ga de Champions League niet winnen, dus dat moeten
vind
we
ik eerlijk van je.
Moeten we ongeveer daarover hebben. Toen dacht ik, ik geloof niet dat dat voor mij geldt.
Nee.
Nee. Want
er is meer.
Ja, tuurlijk. Ja. En het is niet dat ik daardoor altijd in de eerste ronde van de beker wordt uitgeschakeld. Maar dan haal ik de halve finale. Maar ik heb wel een gruwelijk leven. Dat vind ik mooier.
Nou, dus verrijkt door dingen die je ernaast doet, verrijkt het je sport.
Nou, dat verrijkt mijn leven ook, ja, tuurlijk. Gelukkig. En sport is daar een heel groot onderdeel van. En er is ook heel veel tijd die ik daarin steek. Maar gelukkig is de tijd daarna ook bedoeld om niet het alleen maar te lummelen en de hele dag met dat voetbal bezig te zijn, maar ook om allerlei andere mooie dingen mee te maken.
Dit was Aanvoerders. Mijn naam is Suze van Kleef en naast mij zit Kim Lammers. Bart, dankjewel.
Ja, thanks.
Dat je er was. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app. Dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar aanvoerders@kortimedia.nl. Dankjewel voor het luisteren.